Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Tijdens de operatie is al gezegd, of vlak na de operatie is al gezegd, zullen we toch niet een röntgenfoto maken?
Jezus, ja. Erg voor die patiënt.
Ja, en
het is gewoon niet gebeurd.
Onze verdachte heeft gezegd, nou, dat is niet nodig, want het zit niet in het lichaam. Ik weet het zeker.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wout.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris... Heb jij ooit wel eens een medische strafzaak gedaan?
Ja, ik heb wel eens een medische strafzaak gedaan. Maar dat was wel meer een beetje op het niveau van fillers en zo.
Fillers?
Ja, weet je, mensen die dan fillers zetten in
botox.
Lippen. Of botox, hoe noem je dat?
Oké.
Okay. En dat waren volgens mij ook niet eens echt artsen.
Hebben we het over een ander segment?
Ja, dat was een beetje een vaag grijs segment. Dat was niet helemaal lekker gegaan.
Oké. Okay.
Maar wat daar grappig aan is en dat soort zaken... is dat je natuurlijk een feitencomplex hebt. Wat gekwalificeerd wordt, dus juridisch vertaald naar mishandeling of zwaar mishandeling of doodslag. Maar ja, goed, dat weet je ook. Dan denken wij natuurlijk vaak aan
mensen met een knuppel
geven, of met een knuppel of doodschieten, wat dan ook. Maar hier zit dat dan zeg maar in de behandelingen en medische behandelingen, waar ik natuurlijk ook eigenlijk nul verstand van heb in het algemeen. Nou, nu was het hier al vrij helder dat het niet helemaal lekker was gegaan. Maar in de zaak die wij vandaag hebben, Wouter,
is het weer een ander verhaal.
Complexer.
Ja, want die draait om maagchirurg Nick R. En hij voerde tussen 2005 en 2009 maagverkleiningsoperaties uit in het Scheperziekenhuis in Emmen. En die techniek was destijds nog niet zo bekend in Nederland. Maar de arts had er ervaring mee opgedaan in Duitsland. En ook hier wilden die mensen met ernstig overgewicht helpen door een operatie. Begin 2009 werd deze maagchirurg echter ontslagen. Toen bleek dat relatief veel van zijn patiënten overleden waren of complicaties hadden opgelopen na zijn operaties. En na zijn ontslag deden 17 mensen, van wie 6 nabestaanden van overleden patiënten, aangifte tegen Nick R. Bij ons aangeschoven vandaag is de Noord-Hollandse officier van justitie Corien Faner. Welkom.
Dankjewel.
Destijds werkte jij niet voor het parket Noord-Holland, maar voor het parket Noord-Nederland. Daar hebben wij elkaar ook in een heel ver verleden een keer ontmoet. Maar daar was je in Noord-Nederland, was jij officier medische zaken. En wat houdt dat precies in?
Ja, officier medische zaken, dat zijn eigenlijk de officieren die zich specialiseren richting de medische zaken. Dat kunnen zijn aangiftes, dat kunnen zijn dit soort zaken. Maar het kan ook zijn dat je met ziekenhuizen praat over bijvoorbeeld het vrijgeven van medische gegevens. Waar vaak wel spanning op zit, omdat dat eigenlijk onder beroepsgeheim van een arts valt.
En moet je dan ook enigszins medisch onderlegd zijn? Of is dat iets wat je gaandeweg dan leert?
In beginsel hoef je niet medisch onderlegd te zijn. Want de kunst is natuurlijk ook in dit soort zaken dat je aan de rechtbank kan uitleggen wat er precies medisch gaande is geweest. Dus eigenlijk moet je die kennis, die moet je vergaren in de buitenwereld of op cursussen.
Oh ja.
Maar eigenlijk is het zo dat je die vertaalslag naar het strafrecht, daar zit natuurlijk eigenlijk het grote probleem. Omdat je, nou ja, dat zei jij net al, hè, dat het gewoon een lastige is om te vertalen naar het strafrecht.
Ja. En is dat iets waar je je vinger voor moet opsteken? Of had dat je interesse, zeg maar, die medische? Het snijvlak tussen medisch en het strafrecht, zou ik maar zeggen?
Ja, het heeft mijn interesse altijd al gehad. Ik heb heel lang ook in Den Haag gewerkt. En toen heb ik veel gedaan met medisch-ethische zaken. En dat gaat dan over euthanasie en late zwangerschapsafbrekingen en hulp bij zelfdoding. En al die casuïstiek, die kwam destijds. Dus al die zaken kwamen allemaal naar het pakket generaal. En daar werkte ik destijds. En dan beoordeel je en gaf je een advies aan het college over deze zaken. En al dan niet na de onderzoeken vervolgen.
Mag ik vragen, Corine? He, want de medische wereld is natuurlijk een aparte wereld. Waar ook een tuchtrecht geldt. Waar inspectie is. En doktoren, chirurgen werken in ziekenhuizen.
Tuchtrecht, Chris?
Nou ja, goed. Kijk, je hebt het medisch tuchtrecht. Hè? Dus artsen die kunnen voor een tuchtraad gebracht worden. Hè? Als ze medische fouten maken. Daar heb ik ook geen deskundigheid in, hoor. En die worden dan door een tuchtraad worden die beoordeeld. En die kunnen daar ook maatregelen krijgen. Hè? Of net zoals eigenlijk een advocaat ook valt onder het tuchtrecht van advocaten. Alleen, de vraag is natuurlijk een beetje, wanneer komt een zaak bij het Openbaar Ministerie terecht? Hè? Als je in dat complex van controlerende organen, of toezichthoudende organen.
Nou ja, het liefst niet, hè? Nee. Omdat, precies wat jij zegt, hè, tuchtrecht is natuurlijk het aangewezen recht om artsen op hun vingers te tikken als dat nodig is. Daar zit ook de deskundigheid. Daar zit ook die professionele standaard waar men altijd aan toetst. In deze zaak, om deze zaak als voorbeeld te nemen, was eigenlijk de inspectie heeft de chirurg verzocht om zich te schrappen uit het BIG-register. En het BIG-register...
Oh ja, dat ging alweer. Ja.
Ik ben snel.
Ik was hier bijna voor.
Ja.
Het BIG-register is eigenlijk het register waar iedereen in geregistreerd wordt met een bepaalde achtergrond op medisch gebied. Hè. Dat zijn verpleegkundigen, maar dat zijn ook artsen, chirurgen. En dat BIG-register is eigenlijk het register waar, op basis waarvan je ook dat tuchtrecht toe gaat passen. Dus als je in het BIG-register staat, kan je aangesproken worden middels het tuchtrecht. Ga je uit het BIG-register, en dat was in dit geval gebeurd, omdat de inspectie eigenlijk deze maatregel nam en de chirurg daarmee akkoord was, dan betekent het eigenlijk dat het tuchtrecht niet meer aan de orde is.
Nee.
We gaan naar de zaak van vandaag, want we kruipen er al een beetje in. Corine, kun je kort vertellen wat er gebeurde... voordat die 18 mensen aangifte deden tegen deze maagchirurg? Wat was er gebeurd?
Deze chirurg was echt een superspecialist in bariatrische chirurgie. En dat is, voordat je gaat bellen, dat is eigenlijk de chirurgie waar die zich specialiseert in maagverkleiningen. En allerlei operaties waarbij mensen eigenlijk die veel overgewicht hebben... geholpen worden om dat overgewicht te bestrijden.
Zoals een maagbandje, die hoort daar ook bij.
Ja, een maagbandje of allerlei gastric sleeves. Nou, daar weten we inmiddels meer van, omdat we daar naar gekeken hebben in deze zaak. Maar je kan ook een maagverkleining hebben, je kan een maagbandje krijgen. En deze arts was eigenlijk, die stond heel hoog aangeschreven in Nederland ten aanzien van deze medische wetenschap. Dus die behandelde ook heel veel patiënten en het vond allemaal plaats in Emmen. Er was ook een hele kliniek die zich daarin specialiseerde. En op enig moment constateerde men eigenlijk dat er meer complexe gevallen werden geopereerd. Maar daar eigenlijk ook meer sterfgevallen waren dan gemiddeld bij dit soort complexe gevallen.
Ja, want die operaties, dat heb ik me althans altijd laten vertellen. Dat een bijvoorbeeld een gastrocnemic bypass, heet dat dan, een maagverkleining. Dat is niet zonder risico's een operatie. Dat zijn risicovolle ingrepen, toch?
Het zijn niet alleen risicovolle ingrepen, maar het zijn ook patiënten die eigenlijk al allerlei fysieke problemen hebben. De organen worden heel zwaar belast door het overgewicht. Dus er zitten al hartproblemen en andere orgaanproblemen, waardoor eigenlijk zo'n operatie al best wel risicovol is. Mm-hmm. Nou had deze arts een techniek ontwikkeld waardoor eigenlijk het niet meer helemaal opengesneden werd, om maar even op Zolland te zeggen, maar dat je eigenlijk via laparoscopie werd geopereerd. En dat was eigenlijk...
Ja, ik ga toch weer bellen. Nu gaan we niet op de juridische termen, of de medische termen bellen. Ja,
dat is eigenlijk dat je met, zeg maar, via kleine sneetjes met een apparaat naar binnen gaat en dan via de computer kan zien wat je aan het doen bent. Dat is eigenlijk een soort laparoscopie. Ik ben natuurlijk ook geen deskundige, maar dat was wel iets waar hij zich mee bezig
heeft. Je zit lekker in de termologie. Dan.
Ja,
meer deskundig dan wij.
Mag ik even een vraagje stellen? Ja. Want dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Want ik las, deze man, die was uit Duitsland gekomen. Daar deed hij dit al vaker. In Nederland was het niet zo'n bekende techniek. Dit speelde 2005, 2009. Kun je dan zomaar een medische behandeling in Nederland uitvoeren? Snap je wat ik bedoel? Kan een arts die zeggen, nou, ik kan dit. Dan ga ik beginnen. Of moet dat ergens gecertificeerd worden of getoetst worden? Van, mag dat eigenlijk wel in Nederland op die manier?
Hoe dat in Nederland mag, zeg maar. Dus die inspectie houdt natuurlijk in de gaten wat voor techniek je toepast. Dit is echt een superspecialisme. Dus dit was ook echt een kleine groep mensen die dit soort specialismen uitvoerden. En hij was een van de voorlopers op dit gebied. En betekende dat hij dus extreem ingewikkelde patiënten behandelde.
Ja.
Op enig moment, begin 2009, zag men, nou, er overlijden eigenlijk meer mensen dan gemiddeld. En de complexiteit van, of de complicaties na de OK, dus na de operaties, die werden ook eigenlijk meer dan gemiddeld geconstateerd in dat ziekenhuis.
Ja.
En dat was eigenlijk het signaal waarop het ziekenhuis ook aansloeg van, goh, wat gebeurt hier dan in die kliniek? En daar is het eigenlijk mee begonnen.
Want we hebben het er net ook al even over gehad. Dan start er eigenlijk een soort, eerst aanvankelijk een soort tuchtrechtelijk deel, toch? Zeg ik dat goed?
Ja, de inspectie wordt er dan bijgehaald. Hè? Want op het moment dat je overlijden hebt bij een operatie, dan is er heel vaak of een obductie. Hè? Dus dan gaan mensen... Obductie is eigenlijk wat wij...
Ik wil wel bellen.
Obductie is eigenlijk dat men nadat een patiënt is overleden, wordt er gekeken wat eigenlijk de problemen waren waardoor het overlijden is veroorzaakt. We hebben natuurlijk in de forensische, hè, dus in het strafrecht, heb je ook altijd dat mensen worden bekeken. Maar in de medische zieken, als wij zeggen als officieren, joh, wij willen graag dat je een sectie verricht, dan wordt er echt gekeken naar de combinatie met het strafrecht. Obductie is echt medisch. Dus dan gaat men echt kijken wat is eigenlijk de oorzaak van het overlijden, medisch gezien.
En is het zoals mensen in het ziekenhuis overlijden?
Ja, ja. Over het algemeen wel.
Ja.
Ja. Dus dan werd er bij die obductie werd er wel allerlei complicaties gezien. Dus bijvoorbeeld lekkages of maagbandjes die niet goed waren geplaatst of enzovoort. En daarnaast wordt er ook altijd, als een overlijden is wat eigenlijk niet goed verklaarbaar is na een operatie, wordt er altijd intern een soort controle opgezet. Sierenrapportages noemen ze dat. En die zien we ook veel in dit dossier.
Ja.
En er wordt er gekeken naar, nou ja, wat is er gebeurd, wanneer ben je geopereerd, in welke conditie was diegene toen, nou, enzovoort, enzovoort. Naar aanleiding van de meldingen, er zijn meer overlijdens en meer complicaties dan we eigenlijk verwachten in deze...
En dat is dan een melding van het ziekenhuis aan de inspectie.
Ja.
En die gaat dan het onderzoek vervolgens doen.
En de inspectie heeft toen een externe commissie ingesteld. En die is eerst gaan kijken van, goh, wat is er nou eigenlijk aan de hand in die kliniek? Ondertussen werden er ook al aangiftes gedaan. Want er ontstonden al onrust. Er waren een stuk in de krant van, joh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En er zijn meer mensen overleden. Wij als Openbaar Ministerie hebben in eerste instantie gezegd, nou, de inspectie gaat nu eerst onderzoek doen. En we hebben ook afgesproken met die externe commissie, als het onderzoek klaar is, dan kijken we wat jullie bevindingen zijn. En dan gaan wij als OM kijken of er een strafrechtelijk onderzoek aangewezen is.
En weet diegene over wie dat zo'n onderzoek gaat, dus in dit geval Nick R., wist hij van, nou, het OM kijkt eigenlijk, zeg maar, vanuit de coulissen al een beetje mee? Dat weet zo iemand dan wel?
Dat wist hij al.
Ja, ja. Ja.
Maar dat brengt natuurlijk ook een complicatie met zich mee. Hè? Want ik kan me zo voorstellen dat zo'n arts in het kader van het onderzoek van de inspectie verplicht is om gewoon openheid van zaak te geven wat er gebeurd is. Terwijl wat hij daar zegt, hè, of wat hij laat zien, kan later tegen hem gebruikt worden als verdachte in een strafzaak.
Dat zou kunnen.
Ja.
Ja, in dit geval is zeg maar het onderzoek wat gedaan is door de inspectie, het externe commissieonderzoek, dat hebben wij uiteindelijk niet gebruikt in ons strafrechtelijk onderzoek.
Om die reden?
Onder andere om die reden. Maar wij hadden al in een heel vroegtijdig stadium ook al contact met de advocaat van meneer R. En daar hebben we gewoon ook hele goede afspraken met hem over kunnen maken.
Ja, want ik snap inderdaad wel dat dat een zorg is. Dat je zegt van, ja, dan ben ik in de ene zaak, zit ik eigenlijk mijn bewijs
te verzamelen
bij de terugrechter, zit ik mijn bewijs te leveren in mijn strafzaak. Dat begrijp ik.
Ja.
Die in dat tuchtrechtelijke deel, daar hij werd op een gegeven moment werd hij geschrapt. Hè? Zeg ik het dan goed?
Met zijn eigen instemming, ja. Het is hem verzocht en hij heeft het zelf uiteindelijk geïnitieerd.
Is dat voor het OM zo'n moment als hij zegt van, nou ja, oké, ik laat me schrappen. Dat is natuurlijk ook ergens, wat kun je zeggen van, eigenlijk leg je dan een soort, beken je schuld? Of ga ik dan te kort door de bocht?
Vind ik wel te kort door de bocht
gaan.
Ja, het hangt een beetje van af. Wat waren de bevindingen van de inspectie eigenlijk precies? Weet je dat nog? Of ongeveer?
Ja, nou, het was eigenlijk een veelheid van constateringen. Het was enerzijds de constatering dat de chirurg niet goed communiceerde. Veel te solistisch aan het werk was. Dat er onduidelijk was wat de afspraken waren in de kliniek zelf. De protocollen werden niet goed opgevolgd. Dus er was een veelheid van aandachtspunten.
In de algemene zin eigenlijk ook.
Ja. Maar ook wel heel erg gericht op
deze 18.
Op onze verdachten.
Ja.
En toen hebben wij gezegd, nou ja, dan willen we toch, want toen waren er ook al mensen die aangifte hebben gedaan, dan gaan we toch een strafrechtelijk onderzoek starten.
En wat was dan de informatie? Want je hebt al de startinformatie, dus je had een aangifte. Was er nog andere startinformatie voor dat onderzoek?
We hadden alle aangiftes.
Ja.
Er waren inmiddels 17 mensen die aangifte hadden gedaan. En een deel daarvan had ook medische dossiers overgelegd.
Oké. En die moesten dus onderzocht worden. En jij geeft leiding aan het opsporingsteam. Je zegt net eigenlijk al zelf van... ik ben medisch gaandeweg met wat cursussen wel onderlegd. Maar ik denk voor zo'n opsporingsteam is dat ook wel moeilijk om dan al uit te zoeken. Eigenlijk moet je gaan beoordelen. Joh, valt deze meneer iets te verwijten of niet? En dat lijkt me heel moeilijk.
Nou, om het nog scherp te stellen. Je moet beoordelen van hoe zit deze medische behandeling in elkaar. Waar is dat toe geleid? En kunnen we dat vervolgens dan kwalificeren als een mishandeling of zwaar mishandeling? Of wat? Ja, supercomplex.
Ja, kunnen wij dus ook niet.
Nee.
Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk tweeledig. Het eerste wat we hebben gedaan is zelf een beetje op de hoogte raken van de bariatrie. Wat is dan bariatrie en die bariatrische chirurgie? Wat is dat voor een tak van sport? Daarvoor zijn we naar het Leeuwarder Medisch Centrum gegaan. En daar hebben we een arts bereid gevonden om ons college te geven. Dus letterlijk met die nietang waar ze ook mee in die maag nieten, waar die lekkages dan ontstonden, heeft hij ons helemaal uitgelegd. Heeft hij een hele avond ons college gegeven hoe dat in elkaar zit en welke terminologie daarbij hoort. Dan ben je natuurlijk nog steeds geen arts. En daarnaast zijn we naar een patiëntenbijeenkomst gegaan, ook in Leeuwarden. Dat ging dan vooral over wat er allemaal voor nodig is, hè, en wat voor gevolgen en wat voor risico's bij zo'n operatie zitten. Maar dan ben je nog steeds geen deskundige.
Nee.
Vervolgens moesten wij op zoek naar deskundigheid.
Binnen de politie ook?
Niet alleen binnen de politie, maar ook vooral... we hebben al die medische dossiers. Want het ziekenhuis was wel bereid om ons die medische dossiers ook beschikbaar te stellen. Daarvoor ging wel naar rechtercommissaris en vervolgens naar een raadkamer. Maar we hebben ze allemaal wel keurig gekregen. Die moeten beoordeeld worden. En toen werd het wel ingewikkeld. Want het Nederlands Forensisch Instituut heeft die deskundigheid ook.
Ja, want ik zou zeggen, dan ga je toch gewoon naar het NFI. Maar dat is dus niet... Voor mij is het, als leek, is het NFI soms een soort orakelachtige organisatie. Van, die hebben antwoord op al je vragen.
Nee. Een redelijk antwoord uit.
Ja, kan je zeggen? Nee.
Nee.
Oké.
Nee.
Uiteindelijk zijn we terechtgekomen, omdat het ook zo'n klein clubje is wat zich bezighoudt met die bariatrie, zijn we terechtgekomen bij een instituut Verilabs, dat zit in Leiden. En daar zijn op zoek gegaan naar een deskundige en die hebben een bariatrisch chirurg in België gevonden. Wat dan wel weer ons geluk was, want die spreekt en leest Nederlands, dus die kon alle dossiers beoordelen. En die heeft alle zaken beoordeeld op verwijtbaarheid.
Ja.
Van het handelen van deze chirurg. Ja.
Mag ik even vragen, Corine? Want als ik even een paar stapjes terug ga. Kijk, die inspectie die heeft onderzoek gedaan. Hè? En daar is eigenlijk in algemene zin ten aanzien van die kliniek en vanaf deze arts zijn er bevindingen uitgekomen die er uiteindelijk toe hebben geleid dat hij met instemming geschrapt is. Dan ligt de weg voor jullie open. Heb je daar 17 aangiftes liggen. En je hebt 17 medische dossiers. En het is complexe materie. Hè? Zowel voor jezelf, maar ook juridisch is complexe materie. Want ja, weet je, wanneer medische behandeling fout gaat, wanneer wordt het mishandeling? Hè? Wanneer wordt het opzettelijk handelen? En wanneer wordt het roekeloos of onachtzaam? Hè?
De voorwaardelijke opzet.
Nee, daar hebben we ook in schuld van die anderen. Het is onmede complex. Hè? Zeker voor juridische leken zoals wij dat zijn. Dus er zijn weinig mensen in Nederland en überhaupt die zich hiermee, die echt deskundigheid hebben, die dat kunnen beoordelen. Dus vanuit OM weet je ook, nou, je vindt een deskundige. Dan ga ik 17 medische dossiers neerleggen met gevolgen. Die gaat daar iets over zeggen.
En dan komt die advocaat en die gaat de deskundigheid...
Ik wil ook weer een deskundige.
Die gaat de deskundigheid aanvallen en ondermijnen.
Nou ja, of je zegt, hey, ik wil een contra-expertise.
Ja, tuurlijk.
Dus ik ga naar Amerika, daar gaat ook iemand eroverheen. En dan krijg je de battle of...
De experts.
Of de experts, ja. En dan zit je dus... Hoe speelt dat in de afwegingen voorafgaand? Van, hey, gaan we hier aan beginnen? Hadden jullie zo sterk het idee, dit zit sowieso mis? Of... Kan je me een beetje volgen? Want het zijn ook nog wel intensieve en kostbare onderzoeken, lijkt me.
Zeker.
Zo.
Ja. Ja. Laat helder zijn. Dit is toen de inspectie kwam met het verhaal. Ja, maar hij is geschrapt uit de BIG. Ja, register. Toen gingen mijn wenkbrauwen wel even omhoog. Want dan zie je dus dat je als OM. Want vervolgens kijkt dan iedereen naar het Openbaar Ministerie. Van goh, wat gaan jullie doen? Hè?
Ja.
Gebeurt natuurlijk aan de lopende band dat iedereen naar het Openbaar Ministerie kijkt.
Ik ook elke ochtend. Nee. Sta ik op.
Nee. Ik ook.
Oh, noem je er zo.
Nee, sorry, ga verder.
Nee, maar wij hebben wel ons wel gerealiseerd dat wij daarin wel een taak op ons namen. En tegelijkertijd konden wij eigenlijk op dat moment gewoon niet anders.
Omdat het gewoon te heftig was, te ernstig.
Het was te heftig en ook zag je echt wel dat deze chirurg wel steek had laten vallen. Dat was wel helder. En aangezien het tuchtrecht geen optie meer was, keek men toch naar politie en OM. En dat hebben we wel serieus opgepakt.
Wat ik me altijd afvraag is, je probeert een beeld van je verdachte te krijgen. Hè? Natuurlijk in gaandeweg zo'n onderzoek. Wat was het beeld wat jij kreeg van deze verdachte?
Ja, een super deskundige technisch chirurg. Die in de communicatie iets minder begaafd was, zou ik maar zeggen. En dat zie je in alle dossiers terug. Dus het gaat over patiëntengesprek, het gaat over gesprek met collega's, het gaat over hoe richt je hele organisatie in. Daar was deze man niet per se heel goed in.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, wat we hebben gelezen in alle dossiers en ook gehoord hebben van de nabestaanden en de slachtoffers, want er waren ook veel mensen met letsel na aanleiding van deze operaties, was dat ze zich helemaal niet gehoord voelden. Dus dat eigenlijk je helemaal geen. Dat je helemaal niet het gevoel had dat deze man ook maar enig gevoel had bij dat jij dat je of nabestaande was of dat je echt geleden hebt onder de operatie die hij bij jou heeft uitgevoerd.
Dat betekent dus dat je zegt van joh, je hebt mij geopereerd. Ik heb pijn. Wat kan dat zijn? En dat de chirurg dan zegt van ja,
zit me even uit.
Neem even een aspirintje en
of niet was of niet kwam. We lazen ook dat die organisatie in het ziekenhuis op dat moment zo niet op orde was dat mensen na de operatie eigenlijk op allerlei verschillende afdelingen terechtkwamen waar niet de deskundigheid was over bijvoorbeeld de signalering op allerlei complicaties die na zo'n OK plaats konden vinden.
Maar ligt dan niet ook een deel van die verwijtbaarheid dus ook weer bij die organisatie? Of is dat denk ik dan
zeker
te politiek?
Nee, die hebben ook, want ook de Raad voor de Veiligheid, hè, die hebben zich er ook, de onderzoeksraad heeft ook een rapport op gemaakt. En die heeft weliswaar ook deze arts aangesproken, maar die heeft ook iets gevonden van de verzekeraar en ook iets gevonden van de organisatie.
Maar hoe zorg je dan voor dat het, zeg maar, dat het schip op koers blijft? Jouw eigen OM-schip, zeg maar.
Ja, mijn OM-schip bleef vooral op koers door. En dat duurde nog langer. Want
het onderzoek heeft 3 jaar geduurd, begreep ik.
Het kost ontzettend veel tijd. Want je bent dus eerst op zoek naar een deskundige. Nou, dan heb je die deskundige, die moeten al die ordners door. Nou, dat was dus 1 persoon in België. Dan komen er nadere vragen. Dus en een week is zo om, een maand is zo om. Dus het duurt gewoon echt heel erg lang. En dat is ook altijd het hele lastige in zo'n complexe zaak.
Ja.
Bij hoeveel van die 18 aangiften kwam het uiteindelijk tot een vervolging?
1.
Zo.
Wat kwam er dan terug uit België?
Ja, verschillende. Eigenlijk kwamen er verschillende conclusies uit. Een van de conclusies was dat je de causaliteit niet kon. Dus de causaliteit, dus de oorzaak-gevolg. Je wordt geopereerd door deze chirurg. Dan ga je naar afdelingen en soms is het weken, maanden later, waardoor complicaties ontstaan of weken, maanden later waardoor iemand overlijdt.
Ja.
Nou, wat ik al zei, het zijn zeer complexe patiënten met ingewikkelde problematiek. Dus dan kun je eigenlijk niet meer bewijzen dat de zaak of de operatie de oorzaak is van het overlijden of van het letsel wat je hebt.
Ja, want je kunt dus hier hebben, dat is natuurlijk wel gek, hè? Dat hij misschien wel een medische fout heeft gemaakt of niet lekker gewerkt heeft. Hè, zodat je dat wel kunt vaststellen. Maar dat de patiënt dusdanig andere complexe factoren heeft, of het is in de tijd, hè, de gevolgen die treden pas veel later in.
Ja.
Dat je niet meer kunt vaststellen dat wat daar gebeurd is nog in relatie staat tot zijn fout of onachtzaam handelen daarvoor tijdens die operatie.
Precies, en ja, dat zagen we. Want deze chirurg begon met de plaatsen van maagbandjes. En dat heeft hij echt heel vaak gedaan. En dat ging prima.
Ja.
Dus hij ging steeds verder in zijn techniek, in de ontwikkeling van de techniek.
En ook in de behandeling van meer complexe patiënten.
Daarmee kreeg hij ook steeds complexere patiënten. En dus het voor een heel groot deel, zei onze deskundige, is oorzaak-gevolg niet meer duidelijk vast te stellen. En voor een groot deel is, wat net ook al gezegd werd, hè, dat de complexiteit aan de voorkant al zo ingewikkeld was van de problemen, dat die net zo goed tot gevolg kunnen hebben dat iemand overlijdt.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Eén zaak daarbij is dus leidt tot vervolging. Had jij contact met de andere, de mensen van de andere 17 zaken, dus nabestaanden van mensen die overleden waren, of mensen die slachtoffer, zij de slachtoffer van deze man te zijn geworden? Had je daar contact mee?
Ja, we hebben vaak. Ik heb het samen gedaan met een collega, Pieter van Rest, een collega-officier in Noord-Nederland. En wij hebben eigenlijk aan het begin van het onderzoek een bijeenkomst georganiseerd voor alle nabestaanden en slachtoffers, mensen die aangifte hadden gedaan. Daarin hebben we al aangegeven, jongens, het wordt een lange adem, het is ingewikkeld.
Verwachtingsmanagement.
En we hebben inderdaad ook gezegd van ja, de kans dat we uiteindelijk tot een strafrechtelijke vervolging komen, die kunnen we op dit moment, kunnen we op dit moment niet inschatten. Maar goed, het leed wat die mensen dagelijks hebben, is er natuurlijk. Dus dat was een lastige boodschap. En uiteindelijk hebben we in april 2013 uit mijn hoofd, toen vlak voordat we eigenlijk ook de zaak die we wel hebben vervolgd aan gingen brengen, hebben we opnieuw iedereen uitgenodigd. En toen hebben we eigenlijk de mededeling gedaan dat we dus eigenlijk maar in één zaak voldoende bewijs hadden om tot vervolging over te gaan.
Wat ik me nog even afvraag, kijk, ik weet het ook wel uit mijn eigen privé gebeuren, dat op het moment dat mensen het idee hebben dat er mee zo'n fout is gemaakt, hè, en die hebben daar verdriet van of pijn van, of hè, dat zit helemaal in deze mensen. En daar komt er overtuiging ook vaak in. En dan kun je net zo goed verwachtingsmanagement doen. Hè, en ja, het is complex en het duurt lang. Maar ja, je komt daar wel even met een boodschap, hè, na lange tijd onderzoek.
Ja.
Hoe was dat? Was dat moeilijk of werd dat heel goed opgepikt? Mensen vonden het misschien niet leuk, maar of was dat heel heftig?
Ik vond het heel heftig. Ja, ja, om allerlei redenen is dat heftig. Omdat je echt het leed voor je ziet. Hè? Dus en die mensen hebben daar jaren op gewacht, op de beslissingen. Die eigenlijk waren wij de strohalm die ze nog hadden. Als het al ging om het echt verantwoordelijk stellen van deze chirurg voor het leed wat hun is aangedaan. Dus dat was heel heftig. We hebben ze, voor zover men dat wilde, ook nog weer apart gesproken. We zijn zelfs bij één patiënt thuis hebben het gesprek gevoerd. Die was toen al terminaal. Dus die zat eigenlijk al in de laatste fase van zijn leven. En hij was er echt van overtuigd dat deze chirurg daar verantwoordelijk voor was. Ja, dat zijn enorm heftige gesprekken.
Maar heeft iedereen zich daarbij neergelegd ook? Of zijn er artikel 12 procedures gestart?
Nee, er is geen artikel 12 procedure gestart uit deze zaak.
Dat is een procedure waarbij het OM gedwongen wordt om
alsnog te gaan vervolgen.
Ja.
Jullie hadden dus uiteindelijk één vervolging. Wat was er in die zaak gebeurd?
Dat was een zaak waarbij een patiënt ook geopereerd was. En daar was het maagbandje verwijderd. Omdat daar problemen waren met haar maag. En vervolgens was het maagbandje verwijderd. En na die operatie ontstonden er complicaties in de vorm van een zwelling. En ze had erg veel last, pijn. Dat heeft een paar maanden geduurd. En uiteindelijk na een paar maanden elke keer de wond weer openmaken. Toch kijken of er nog wat aan de hand was. En toen na een maand of 3, 4 viste een andere chirurg viste daar een gaasje uit. Uit die wond. En dat gaasje veroorzaakte dus al die ellende die mevrouw die maanden lang heeft moeten ondergaan.
Dat is wondgaas wat ze gebruiken om bijvoorbeeld bloedingen tegen te gaan, hè?
Ja, in de operatiekamer worden gazen gebruikt. En dat zijn onder andere gazen met een looddraadje daarin. Dat doen ze omdat je dan vrij makkelijk via een röntgen, als je al een gaasje mist, via een röntgenfoto kan zien of waar dat gaasje zich bevindt of zich in het lichaam bevindt. In dit geval, je telt alle gaasjes. Dus je start een operatie en je telt de gaasjes. En na de operatie worden er ook weer die gaasjes worden allemaal geteld en er mist een gaasje.
Oh, dat is gebeurd direct na de operatie al?
Ja, tijdens de operatie heeft de operatieassistente gezegd, ik mis een gaasje. Dat is gewoon één gaasje minder dan ik zeker weet dat we van tevoren hebben geteld. Dat gaasje is nu niet aanwezig. Ja. Nou ja, dan kan het meerdere, dat kan in de prullenbak liggen. Hè? Dus die hele operatiekamer is overhoop gehaald. Nog een keer geteld tot 3 keer toe. En er is ook tegen onze verdachte gezegd, luister, wij missen een gaasje.
Ja.
Nou, de chirurg heeft toen nog wel even gekeken. Goh, zou dat ergens in de wond kunnen zitten? En die constateerde, nou, volgens mij kan dat niet. Operatie klaar. En vervolgens bleek dus maanden later dat er wel degelijk nog een gaasje in die wond zat.
Ja, want het lichaam gaat zo'n gaasje natuurlijk afstoten. Ja. Dat geeft inderdaad de ellende waar deze patiënt natuurlijk last van had. Dit is natuurlijk de nachtmerrie van iedereen die onder het mes gaat. Dat, dat er gereedschap in je lichaam achterblijft.
Ja, maar wat ik zo raar vind, ik bedoel, er was toen dus al bekend dat er een gaasje miste.
Ja.
Deze patiënt die krijgt complicaties. Die gaat, neem ik aan, weer terug naar de arts van, hey, dit gaat niet helemaal lekker. En is er dan niemand die zegt, hey, maar we missen nog een gaasje. Deze vrouw heeft complicaties. Misschien zit daar een verband. Misschien moet ik een röntgenfoto maken.
Een verband zit er.
Ja, nee, oh god, ja. Maar misschien moet ik ook een keer een röntgenfoto maken. Omdat
tijdens de operatie is al gezegd, of vlak na de operatie is al gezegd, zullen we toch niet een röntgenfoto maken?
Jezus, erg voor die patiënt.
Ja, ja, en het
is gewoon niet gebeurd.
Onze verdachte heeft gezegd, nou, dat is niet nodig, want het zit niet in het lichaam. Ik weet het zeker. En vervolgens, en precies wat jij constateert, joh, waarom is er nou niemand die gedacht later van, joh, omdat in het operatieverslag niet stond dat er een gaasje was achtergebleven. Oh. Dus de collega's die daarna deze mevrouw op het spreekuur kregen,
die hadden geen idee.
En die zijn daar ook, die waren daar, nou ja, op zijn zachtst gezegd, niet heel blij mee.
En wie schrijft het operatieverslag? Dat
wordt gedicteerd door de chirurg, althans in deze casus.
Ja.
Aha.
Maar die was er dus van overtuigd dat er niet geen gaasje in het lichaam was achtergebleven.
Waarom was deze zaak wel bewijsbaar, vonden jullie?
Om meerdere redenen. Dus om de reden die ik net zeg. Dus dat tijdens de operatie al gezegd is tegen deze arts van, joh, we missen een gaasje. Door meerdere operatieassistentes. Het is ook gemeld bij de leidinggevende van deze operatieassistentes. Het was wel helder dat later dat gaasje is ontdekt. En dat men daar dus niet op had gerekend. Er is ook gezegd, joh, wij hebben gezegd, we willen graag een röntgenfoto. Nou, dat wilde de arts echt. Die vond het echt niet nodig. En dat was voor ons ook nog wel een ding. Deze arts was eerder veroordeeld voor een soortgelijke zaak in Duitsland.
Oh, wacht even. Deze arts had dus antecedenten, om het zo maar eens te noemen.
Ja, die komt onderbuik, hè?
Nou, niet de onderbuik. Nou ja, je onderbuik zal maar open liggen bij deze arts. Ik bedoel, kom op zeg. En mag je dan gewoon weer hier aan het werk? Als je al veroordeeld bent voor zoiets in het buitenland? Ja, dat vraag ik me dan af. Ja. Vanuit de onderbuik.
Ja, dat mag. Dat kan. Want andersom is deze arts vervolgens ook weer in Duitsland aan het werk gegaan.
Maar hij was in Duitsland veroordeeld strafrechtelijk of in het tuchtrecht daar?
In het tuchtrecht.
Ja, ik kan me voorstellen dat niet elke tuchtrechtelijke veroordeling meteen leidt tot schrapping, zeg maar.
Nee, maar dit was wel een dusdanig ernstige zaak dat de patiënt was overleden. Ja. Door het achterblijven van een gaasje. Overigens
was dat daar, achterblijven?
Ja, in Duitsland. Ja. Okay. Overigens was daar het gaasje niet vermist. Dus dat gaasje is er later uitgehaald. Maar dat was niet zoals in deze zaak, waarbij eigenlijk op het moment dat de operatie plaatsvond, al gezegd werd, jongens, wij missen een gaasje.
Maar dan is deze Nick R. gewoon best wel, om het aardig te zeggen, best wel slordig. En dat kan niet in dit vak natuurlijk.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En dat was ook de reden waarom wij zeiden, ja, hoor eens even, dit is echt wel een zaak waar wij mee naar de zitting willen.
Gaan jullie, is deze toen oud-maagchirurg opgepakt? Wordt zo iemand dan opgepakt, vraag ik me af.
Ja, dat hangt natuurlijk ook af van het verwijt wat je iemand maakt. Hè? Of dat een schuldverwijt is of een opzetverwijt. Nou, wij hadden mishandeling wel als verdenking. Dus in theorie zou je iemand op kunnen pakken. Maar wij hebben ervoor gekozen om deze man uit te nodigen voor verhoor met zijn advocaat erbij.
En hoe ging dat?
Ja, heel goed. Hij werkte aan alle kanten mee. Hij is uiteindelijk 8 dagen verhoord. Op verschillende momenten. Naar aanleiding van verschillende standen in het onderzoek.
En wat was zijn houding daarin dan?
Ja, heel open. Heel meewerkend.
Ja.
Maar hij wilde ook alles wel vertellen en verklaren. We hadden natuurlijk politie. En we hebben het net al gehad over deskundigheid. Dus dat was wel. Er worden toch veel termen gebruikt waar je als politie niet echt een beeld bij hebt. Dus we hadden wel een GGZ-arts erbij zitten. Een GGD-arts, sorry. Die ons daarin, die bij de verhoren zat om ook af en toe die vertaling te kunnen geven van de medische.
Maar hij erkende ook dat hij niet goed had gehandeld.
Ja, wat zei hij daarover? Ja. Over zo'n gaasje achterlaten in de wond. En helemaal, ik neem aan dat het verhoorteam ook heeft gezegd, hey, luister, als je dat al eens eerder is overkomen, beste man, dan zou ik daar toch wel wat extra op gaan letten. Als ik daar al een keer een tuchtrechtelijke klacht voor aan mijn broek had gehad. En het gebeurt weer. En dat je dan in zo'n OK, operatiekamer, zegt van ja, nee hoor, dat klopt wel. Terwijl je hebt al een keer zeg maar een veroordeling in je broek. Dat vind ik wel serieus eigenlijk.
Nou ja, wij ook. Ja, dus tuurlijk. Daar zijn we het helemaal over eens. En wij hebben uiteindelijk...
Maar hoe zag hij het dan inderdaad?
Nou ja, hij was eigenlijk... Hij was echt van overtuigd dat het niet zo kon zijn... dat dat gaasje in het lichaam kon zijn achtergebleven. Hij was daar op dat moment echt van overtuigd.
Ja.
Hij heeft ook verklaard dat hij het... dat hij gehoord zou hebben dat het teruggevonden was... Hij heeft ook verklaard later van ja, weet je, als je een gaasje mist, nou dan beweeg je hemel en aarde om dat gaasje terug te vinden. Hè? Dus dat soort verklaringen heeft hij wel afgelegd. Maar hij heeft ook gezegd, ja, ik was er gewoon van overtuigd dat het gaasje niet in het lichaam zat. Dat het weg was, dat bestrijdt hij niet, want ja, dat was een feit. Alleen, hij zegt, ja, ik was er van overtuigd dat het niet in het lichaam zat.
Ja, dat is lastig, Wout.
En chirurgen zijn natuurlijk ook een beetje de... Alfa-aapjes van de medische wereld, heb ik me altijd laten vertellen. Nou, ik weet niet of jij er iets van weet.
Nou, ja, ik ken niet zo heel veel medische chirurgen. Maar kijk, het is juridisch ook wel interessant. Hè? Want kijk, het is, als je ervan uitgaat dat het achterblijven van het gaasje heeft geleid... Hè, tot letsel of pijn bij deze patiënten. Heeft hij dat opzettelijk gedaan? Nou, kijk, hij bezweert, weet je. Ik bedoel, ik ging er vanuit van niet. Maar je hebt natuurlijk, zoals jij weet, het voorwaardelijke opzet. Het willen ze weten aanvaarden van het grote risico dat. Nou, daar zou je hier misschien wel een klein betoogje over kunnen opzetten. Maar jullie, jij zei net, wij beginnen voor de schuldvariant.
Wij zijn uiteindelijk voor de voorwaardelijke opzetvariant.
Over de voorwaardelijke opzetvariant.
Ja. Daar heb ik een eis ook op afgestemd. Ja.
Maar in de aanhouding was het nog van, we houden hem niet aan. Want misschien heeft hij gewoon onachtzaam gehandeld. Hè? Dus met een grote maat van schuld gehandeld, waardoor dit gebeurd is. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ja, nou, het is natuurlijk een veelheid van feiten waar je naar kijkt. Ook de tijd verloopt natuurlijk. Hè. Uiteindelijk hoor je iemand jaren na datum. Hè. Dus dat speelt een rol mee.
Het feit, hoeveel zat daartussen?
Nou ja, hij heeft in 2000... sommige operaties waren van voor eind 2008, 2009. Uiteindelijk gingen we hem in 2010, 11, 12... gingen wij een aantal keren met hem in gesprek... Hij wilde meewerken. We konden goed ook met zijn advocaat overleggen. Hij wilde ook niet vluchten.
Duiken of wat dan
duiken.
Ook,
nee. Ja, en dan wordt het ook wel ingewikkeld. En misschien is dat dan juridisch. Dan wordt het ook ingewikkeld om gronden te organiseren.
Nee, precies. In het kader van die aanhouding. Ja, ik snap dat wel. Ik vind het ook heel goed dat je dat niet doet, inderdaad. Maar je ging uiteindelijk voor de zittingen, voor je telastlegging, ging je voor...
Mishandeling.
Ja.
Zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebbend.
Waren die ex-patiënten en nabestaanden van die andere 17 zaken... waren die ook op de zitting aanwezig?
Voor een deel wel, ja.
Oké. Okay.
Ja.
En hoe was dat dan? Want in principe hebben zij daar... Ja, dat klinkt een beetje raar. En ik hoop dat ik er niemand mee beleef. Maar daar heb je in principe dan niet zo heel veel te zoeken, toch?
Nee, ja, kijk...
Dat als belangstellende kan ik me iets bij voorstellen.
Ja, ik denk toch dat heel veel mensen het wel wilden horen, zien...
Ja.
Hem voor de rechter wilde zien, wilde kijken hoe hij reageerde. Hij kwam ook gewoon op zitting, dus hij was er gewoon bij. En hij heeft ook gewoon verteld. Het was een rustige zitting, ook voor de nabestaanden en slachtoffers die daar waren.
Ja.
Ja, ik ben natuurlijk niet...
Waardig, dus allemaal wel.
Ja, vond ik wel.
Ja, maar ik begrijp het wel. Er was natuurlijk heel veel om deze man gebeurd met de inspectie. En uiteindelijk gaat er dan één zaak echt naar een strafrechter... waar die zich echt publiekelijk moet gaan verantwoorden.
Ja.
Ik snap wel dat je dan als andere patiënt dat wel even wil zien... hoe deze man dat doet, toch?
Ja.
Hey, jij ging dus voor voorwaardelijke opzet. Hoe zag jouw bewijsredenering, constructie, motivering eruit tegen hem...
Nou ja, meer. We hadden zeggen, je hebt inderdaad wat jij al zegt, hè? Je hebt die aanmerkelijke kans. Hè? Tegelijkertijd, wat je natuurlijk zag, was dat er een patiënt was die waar echt op het moment van de operatie al gezegd werd: joh, we missen een gaasje.
Ja.
Waarbij hij niet een röntgenfoto wilde laten maken op dat moment. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk als professional... en die professionele standaard echt wel, ligt die lat hoog. Hè?
Ja.
Hij kan zelf bedenken dat als je een gaasje achterlaat... en dat wist hij ook uit een andere zaak... dan heb je echt fysiek een probleem. Hè? Dan heb je pijn, letsel. Dat kan dan allerlei soorten en vormen aannemen. Dus we hebben hem heel erg aangesproken...
Op zijn eigen standaard.
Op zijn professionele standaard. En de vraag was dan inderdaad, hè, wil je dit? Hè? Want dat is eigenlijk het verschil tussen schuld en opzet. Is, hè, als je opzet hebt, dan wil je iets echt. En eigenlijk is schuld natuurlijk dat je het eigenlijk het gevolg niet wil. Ja. Maar in dit geval zeiden we, ja, maar ja, als jij zo bezig bent met jouw vak en gewaarschuwd bent. En je zet het ook nog niet in een verslag. En je bent al een keer eerder aangesproken. Je was een gewaarschuwd man. Je wist dat je problemen had. Ook in de ten aanzien van de communicatie enzovoort. Ja, dan was voor ons 1 en 1, 2. En wat ons betreft was het voorwaardelijk opzet.
Ja, het is wel interessant. Hè? Wat bij de meeste specialisten hebben, wat de standaard wordt genoemd. Wij noemen dat juridisch de garant-instellung. En dat betekent dat...
meer mag verwachten van
zo'n iemand. In sommige posities mag je meer verwachten. Dus van een arts mag je verwachten dat hij zich volgens de protocollen echt gewoon gedraagt. Hè? En als hij daarvan afwijkt, dan zit je al heel snel aan de schuldvariant als er iets misgaat. Maar goed, en daarnaast had je natuurlijk dezelfde redenering eigenlijk ook, maar dan in het kader van hij heeft in ieder geval aanmerkelijk onachtzaam gehandeld door te doen wat hij heeft gedaan met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.
Ja.
Wat betoogde de advocaat van de verdachte?
Ja, die ging wel heel erg zitten op de kant van de verdachte. Die zei, ja, maar ik was er gewoon van overtuigd. Ik heb nog gekeken in die wond. En ik was ervan overtuigd dat gaasje er niet in zat. Dus hoefde ik ook geen röntgenfoto te maken. Dus, nou ja.
Ja. Dus hem valt niks te verwijten.
Hem valt niks
ongelukje
te verwijten. Vrijspraak.
Ongelukje, Wout.
Zijn persoonlijke omstandigheden. Was daar nog iets opmerkelijk buiten het feit dat hij natuurlijk veroordeeld was in Duitsland?
Nee, verder eigenlijk niet. Het was, wat ik al zei, het was echt een topchirurg in zijn vak. En met name, hij is uiteindelijk wat ik heel erg heb gelezen in de dossiers is, en dat zegt hij uiteindelijk ook, ik zat in een koker. Eigenlijk was het te veel. Maar in plaats van dat hij zelf heeft gezegd van jongens, dit gaat niet goed zo, is hij doorgegaan met eigenlijk de gevolgen die wij voor een deel in ons dossier hebben gezien. Maar als je met hem sprak, en we hebben natuurlijk, het is best een gigantische maatregel, hè? Als iemand uit zijn beroep stapt, iemand die zo gespecialiseerd is en zo gelooft in wat hij aan het doen is, dat is wel een hard gelag.
Ja, dat betekent dus ook wel dat iemand wel verantwoording wil nemen voor zijn handelen.
Dat denk ik wel. Maar er is natuurlijk ook, zijn ook wel stevige gesprekken gevoerd. Ook met de directie van het ziekenhuis.
Maar ja, hij is daarna doorgegaan weer in Duitsland, zei je net. Dus.
Hij is als arts weer aan het werk gegaan in Duitsland. Ja, niet als chirurg, niet als bariatrisch chirurg. Okay. Maar als een soort invalarts, heb ik begrepen.
Wat heb je geëist?
We hebben gelet op zeg maar alle omstandigheden hebben we. En daarmee speelde natuurlijk een grote rol dat hij ook niet meer recidivist kon zijn. Hè, want hij mocht in Nederland echt niet meer aan het werk. Hebben wij 3 maanden voorwaardelijk geëist met een proeftijd van 2 jaar.
En wat vond de rechtbank?
De rechtbank vond dat er geen sprake was van opzet. En ook geen sprake was van zwaar lichamelijk letsel. En ook geen sprake was van verhindering. Zoals wij hadden betoogd van verhindering van de werkzaamheden van onze slachtoffer. En die spraken hem vrij.
Ja, het is ook van de schuldvariant.
Dat klopt.
Geen zwaar lichamelijk letsel.
Nee.
Geen kansaal verband dan of zo.
Ik zie Chris fronsen.
Nou ja, ik ben benieuwd. Het verrast me eigenlijk wel. Ja, ik heb natuurlijk het fonds gelezen. Maar...
Ja, het verraste ons ook. Want wij vonden echt de voorwaardelijke opzet sowieso aanwezig. Hè, zoals ik net heb aangegeven. Maar... Zwaar lichamelijk letsel, zeker. Deze mevrouw heeft vanaf februari toen ze geopereerd is... tot en met mei toen dat gaasje eruit gevist is... heeft ze keer op keer in het ziekenhuis gezeten... met allerlei verschrikkelijke klachten.
Martelgang.
Pijn. Ontzettend veel pijn. Moeder van kleine kinderen kon gewoon haar gezin niet runnen. Maar daarvan is gezegd, ja, dat zien we niet als zwaar lichamelijk letsel... zoals dat op grond van de wet wordt geformuleerd. En... De littekens die ze overhield aan zeg maar alle ingrepen, want ze waren hersteloperaties enzovoort. Daarvan zegt de rechtbank, ja, dat waren kleinere littekens, die zijn goed hersteld. Dus uiteindelijk geen zwaar lichamelijk letsel.
En daar is hij op vrijgesproken.
Ja.
Ja.
Maar ook op het voorwaardelijk voorzet. Ja. Opzet. Sorry.
Nee, maar goed, dan had hij via de schuldvariant had hij nog. Hè? Maar als er geen zwaar lichamelijk letsel is, dan houdt dat natuurlijk op.
Ja.
Ja.
Ben je nog in hoger beroep gegaan?
Ja, we zijn wel in hoger beroep gegaan. Maar dat heeft niet tot een andere uitspraak geleid.
Maar mag ik dat even vragen? Want dat vind ik wel interessant. Want als de rechtbank dan in vonnis zegt... wij kwalificeren dit niet als zwaar lichamelijk letsel... voor een tal van redenen. Dan kan je natuurlijk in hoger beroep als OM proberen... om het zwaar lichamelijk letsel wel aan te tonen. Is daar nog iets in gebeurd of is dat eigenlijk niet gebeurd?
Ja, dat hebben we wel nader aangetoond. En dit was een vrouw die geen ambt of beroep uitoefende, zoals het Hof dan ook uiteindelijk zegt. Ja, nou, daar kun je enorme discussies over gaan voeren. Wij vonden dat zij wel degelijk heel erg belemmerd is in haar dagelijkse leven door allerlei mensen in te moeten huren om uiteindelijk ook haar haar huishouden te redden en te kunnen functioneren. Dus wij zijn daar wel, we hebben daar wel de randen op gezocht. Ja. Dat ben ik wel met je eens. En tegelijkertijd vonden wij echt wel in deze zaak dat we dat konden vaststellen.
Hebben jullie nog overwogen om in cassatie te gaan?
Nee, dit was echt een... Kijk, in cassatie zou je echt gaan als je, vind ik ook, als je echt een juridische vraag hebt. En dit is een feitelijke beoordeling. Dus het is een beoordeling van de rechtbank en ook het Hof op basis van de feiten zoals ze er lagen. Ja, dan kan je nog heel erg door gaan discussiëren. Maar daar zagen wij geen ruimte.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ja, nou, het is echt wel een zaak die mij is bijgebleven om heel veel redenen. Want je hebt niet alleen atypische verdachten. Hè, want je hebt te maken met een chirurg, die een vakidioot. Hè, die echt vanuit, nou ja, die er echt van uitgaat dat hij mensen beter maakt. En die je het strafrecht intrekt. En dat is natuurlijk al heel atypisch. En tegelijkertijd, het leed was voor heel veel mensen natuurlijk heel heftig. En die patiëntenbijeenkomsten... Die zijn mij echt wel bijgebleven.
Ja, het roept zo'n zaak als dit roept dan ook altijd gewoon wel de wezenlijke, zeg maar, de elementaire vraag van: is dat strafrecht wel de uitkomst voor dit soort medische missers?
Nou, niet altijd. Daar ben ik echt wel van overtuigd dat je dit. Maar goed, als het tuchtrecht echt niet meer aan de orde is, dan in dit geval vond ik het wel te rechtvaardigen dat wij wel dat onderzoek hebben gedaan en ook uiteindelijk deze zaak voor de rechtbank hebben gebracht.
Maar ik vind het ook heel eerlijk gezegd, hoor, Corine. Ik bedoel, het is ook gewoon waarheidsvinding wat het OM doet. En het hoeft ook niet altijd tot een geslaagde vervolging te leiden in de zin van een veroordeling. Je kunt ook zeggen, hey, wij gaan dit uitzoeken. Een paar zaken of een zaak brengen voor de rechter. En als die rechter uiteindelijk vindt, nou, dat vinden wij onvoldoende ook goed. Maar dan is wel de waarheid voor deze 18 mensen met heftige ellende is wel in die zin vastgesteld. En dat is ook een doel van strafprocessen. Niet altijd een veroordeling, toch?
Zeker niet. Ja. Nee, zeker niet. En in dit geval vond ik ook voor de mensen, waar jij het nu ook net over hebt. We hebben iedereen persoonlijk een brief gestuurd en ook persoonlijk gesproken over wat de bevindingen waren op basis van het dossier zoals zij dat hebben aangeleverd. Maar ik vind het nog steeds bijzonder dat op het moment dat jij in zo'n operatiekamer al praat over een gage wat achterblijft, dat je dan als rechtbank tot deze conclusie komt. Ja, dat
zit je niet helemaal lekker.
Dat vind ik, dat blijf ik toch heel bijzonder vinden.
Corine Faaner, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.